Goedemorgen, broeders en zusters, meisjes en jongens. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst, hier in de kerk en u die thuis meekijkt. Ook de gasten van vanmorgen heet we hartelijk welkom. In deze dienst zal proponent van Asselt uit Baan voorgaan. Voor Voetum zal proponent van Asselt een overlijdensbericht afkondigen. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de familie van de Berg uit de Weijert te Ochten. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 116 vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klaag. Dit is vers 1 van Psalm 116. De kerkraad wens u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat woensdag 19 juli is overleden mevrouw Neeltje van Lavieren van Binsbergen. Zij woonde in zorgcentrum Elim. De rouwdienst is op dinsdag 25 juli om 10 uur in het Baken. Voorafgaand aan de rouwdienst is er gelegenheid de familie te condoleren van 9:30 tot 9:50. De begrafenis zal aansluitend aan de rouwdienst plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef, de Ochten. We wensen de rouwdragende familie Gods troostrijke nabijheid toe. Wij zullen nu haar gedenken in een moment van stilte en daarna zingen we Psalm 116, vers 4. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. We zullen nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, is mijn verlangen op deze morgen met u in het bijzonder stil te staan bij een bruiloft, of beter gezegd de bruiloft. En in het bijzonder is ook de 45e psalm, een psalm die dat ook heel melodieus bezingt. We gaan het met elkaar zingen, psalm 45 vers 1. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen zal het schoonste lied, je zou bijna zeggen het hoogste lied van een koning zingen. 45 vers 1. stellen ons ook op deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen dan opnieuw uit de 45e psalm en nu het derde. Uw pijlen, fel van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. 45 vers 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Voor deze morgen zijn er twee schriftlezingen. We lezen met elkaar het hoogste lied, het lied der liederen, Hooglied 3. En we lezen Openbaring 19 en daarvan de versen 7 tot en met 10. Ja, eerst Hooglied 3. En hier klinkt het woord van de Heer onze God als volgt. Op mijn bed zocht ik in de nachten hem die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik dacht, laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken, door de straten en over de pleinen hem zoeken die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad een ronde deden, vonden mij. Ik zei, hebt u hem gezien die ik innig lief heb? Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan, of ik vond hem die ik innig lief heb. Ik greep hem vast. Liet hem niet meer los, tot ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert, voordat het haar behaagt. Wie is zij die daar uit de woestijn komt als zuilen van rook in een wolk van mirren en wierook van allerlei geurige kruiden van de koopman? Zie de draagstoel voor Salomo. Daaromheen 60 helden uit de helden van Israël. Alle hanteren het zwaard, geoefend als ze zijn voor de oorlog. Ieder draagt zijn zwaard aan zijn heup, tegen de verschrikkingen in de nacht. Koning Salomo heeft voor zichzelf een draagkoets gemaakt, van hout uit de Libanon. De stijlen ervan maakte hij van zilver, zijn leuning van goud en zijn zitting van rood-purper. Het binnenwerk ervan werd met liefde bekleed door de dochters van Jeruzalem. Ga naar buiten en zie, dochters van Sion, koning Salomo met de kroon, waarmede zijn moeder hem kroonde op de dag van zijn bruiloft. Ja, op de dag van de blijdschap van zijn hart. En van dit lied komen we in het eeuwige lied, Openbaring 19. We lezen de versen 7 tot en met 10. Het gezicht wat Johannes krijgt. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Tot zover de schriftlezingen. We zullen nu de Heer bidden om het werk van zijn geest in de verkondiging van het woord. Laat ons de Heer bidden. Heere Jezus in de hemel. Zo komen wij op deze zondagmorgen tot u vanuit al het aards gedruis in dit huis. En wilt u maken, Heere, dat als we hier op deze morgen zijn, dat er iets van uw woord zal opengaan dat zo aantrekkelijk is. Omdat u aantrekkelijk bent voor verloren zondaren. Dat we alles, alles zouden vergeten. Wat achter ons ligt. Zonde. Zorgen. Ziekte. Gevaar. Vermoeidheid. Rouw. Verdriet. Verlaat. Vergeet. Wat ooit u kon bekoren. Dat we dat op deze morgen zouden mogen ervaren, Heer Jezus, dat u zichzelf zo laat zien als een heerlijke bruidegom. Zo gepast. Zo rijk. En dat u alles hebt wat ons nu ontbreekt. En dat u van deze dienst zo maakt. Door het wonderlijke werk van uw Heilige Geest een eredienst, dat mannen en vrouwen die misschien uit gewoonte de ingang van dit kerkgebouw waren doorgegaan, dat u ze alle gewoonte, al het vanzelfsprekende ontneemt en dat u het wonder laat overblijven. Die jongen of dat meisje die misschien met tegenzin hier vanmorgen een plekje heeft gevonden, omdat het nou eenmaal wat moet. Heere, bevrijd ons op deze morgen van al dat moeten van de godsdienst. Van het fariseïsme. Wat zich soms laat zien in een heel zwart en zwaar gewaad, maar soms ook misschien wel zelfs op teenslippers. Als we het zo gewoon zijn gaan vinden om een plekje te krijgen daar waar u spreekt, waar u regeert, maak het op deze morgen voor ons onvergetelijk. Open uw woord voor ons hart en ons hart voor uw woord, zodat we een ontmoeting met u mogen hebben op deze morgen, die we nooit meer zullen vergeten. Heere, laat die woorden doen wat u behaagt, dat het niet ledig tot u terugkeert, naar uw belofte. Heere Jezus, maak ons samen zijn zo tot een eredienst, wat wel begint, maar wat in eeuwigheid niet meer op kan houden. Gedenk ons, Heer, als we hier zitten, als we met ons verbonden zijn in de kamer, thuis, meeluisteren. Geef, Heer, dat we niet alleen de verbinding hebben van de kabel, maar die verbinding waarvan uw evangelie spreekt, die we ook elke zondag mogen belijden, die verbinding van de gemeenschap der heiligen. Dat u hier ook onder het preken van het woord ons in het preken en in het luisteren samen bindt. Als we samen onze ogen mogen slaan op u, Heere Jezus. Doe het, Heere, omwille van uw grote naam. Amen. Gemeente, mijn verlangen is om u te verkondigen wat we hebben gelezen in Openbaring 19. In het bijzonder de versen die ik met u nog een keer lees. We hebben ze gelezen in de vertaling die u bij zich hebt. Ik lees ze nog een keer voor uit de oude Bijbel die ik zelf eigenlijk altijd nog gebruik. De Kanselbijbel hier ook, de Statenvertaling. U leest het erbij in uw eigen vertaling. Openbaring 19, vers 7 en 8. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Vanmorgen horen wij vanuit het woord van de Heere over een bruiloft zonder einde. bruiloft zonder einde. En in twee verkondigingen de voorbereiding van het lam is plaats. De voorbereiding van het lam en in de tweede plaats de voorbereiding van de bruid. Maar voordat we daar verder op in zullen gaan, zullen we met elkaar nog zingen uit opnieuw de 45e psalm. En we zingen het vierde. O God, uw God heeft mild u overgoten. En ook het vijfde. En daarin, ook, ik kijk dan met name naar de jonge vrouwen, ook de oudere vrouwen, maar net zo goed naar de mannen. Daar klinkt als het ware dat woord heel indringend tot ons. O dochter, hoor en zie en neig uw oren, verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis, uw volk, uw taal en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Indringende woorden die we zingen, 45, vers 4 en vers 5 als inleiding op de prediking. Gemeente, het is een aantal weken geleden dat ik was uitgenodigd voor een bruiloft. Dat zal u ook bij tijden wel gebeuren. En ze hadden een prachtige dag uitgekozen in juli en de zon zou heerlijk stralen en de heerlijke lach op de gezichten nog mooier maken. De familie in de receptie zou eigenlijk geen verschil kunnen ervaren als ze binnen of buiten stonden in de warme zomerdag. Het was een heerlijke dag. Een verkoelende bries zou aan het einde van de dag een verkoeling brengen bij de daggasten. En dat was de gedachte van mijn vriend en zijn aanstaande vrouw toen zij die datum hadden uitgedacht in juli. Maar gemeente, wat een weer. Die dag. S'ochtends toen ik uit het raam keek, dacht ik, joh, je zou vandaag maar trouwen. Zomerstorm Poli trok over Nederland. En dat was te merken. Op de weg, overal takken, bomen. Het verkeer ontregeld. Ontzaglijk. Ik was op tijd op weg gegaan, met enige vertraging kwam ik op tijd bij de kerkdienst. En na de kerkdienst was ik stom verbaasd toen een of andere televisieploeg buiten het bruidspaar, mijn vriend Hendrik en zijn Nelly, stond op te wachten en interviewde. Ik dacht, ik wist niet dat ze zo bekend waren, dat wist ik niet. Wat er was gebeurd, ze waren onderweg geweest over de snelweg en het verkeer was helemaal vastgelopen. En een fotograaf die had een foto gemaakt van dat bruidspaar in de storm. Het zou een iconische foto worden die in de landelijke dagbladen ook getoond werd. En dat gaf mij zeer te denken. Bruiloft in de storm, daar kiezen wij niet voor, anders zouden we meer bruiloften in dat stormachtige najaarsseizoen hebben, maar dat hebben we niet. Dat hebben we niet. Mijn gedachten gingen eigenlijk in de loop van de dag naar die andere bruiloft waar ik u op deze morgen van wil verkondigen. Die bruiloft die de Heere God in zijn woord belooft. En ik zat in gedachten ondertussen steeds maar weer heen en weer tussen het beeld wat ik zag en de gelijkenis. En ik zat in gedachten even op de plek van Hendrik. Ik zat even me te verplaatsen in zijn plaats. Dat op het moment dat ik met mijn aanstaande, zo zag ik het voor me, onderweg zou gaan om die goddelijke zegen te vragen, dat het zo hard zou beginnen te waaien dat, nou ja, zelfs ik, gemeente, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet zo onzeker van karakter. Dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Soms zou dat wat meer misschien op zijn plek zijn, maar dat ben ik gewoon niet. Maar als het om dit soort dingen gaat, als je Gods goedkeuring toch wil over het huwelijk en het begint zo ontzaglijk te waaien dat je eigenlijk niet eens weet meer of je wel aankomt op de plaats van je bestemming, de kerk. Als het om zulke dingen gaat als om het huwelijk, dan wil je toch zeker zijn. Ik ga toch niet om Gods zegen vragen over het huwelijk, omdat ik eigenlijk die zegen stiekem al wel een beetje over, als het ware, veronderstel. Dat ik eigenlijk het rekensommetje al in mijn hoofd heb gemaakt. Een man plus een vrouw, dat is zegen. Als dat de rekensom is, dan kunnen we niet rekenen. In de praktijk, in de weerbarstige praktijk van deze wereld waar de Bijbel ons ook over schrijft, dan is een man plus een vrouw helemaal niet een rekensom die zegen oplevert, maar veel meer oorlog. Ik hoef het u niet te vertellen. De wereldgeschiedenis, uw eigen levensgeschiedenis, ze vertellen het ons al lang. En om die reden, als ik dan in die schoenen van Hendrik zou staan en ik zou met mijn aanstaande onderweg zijn, en het zou zo beginnen te waaien. Ik zou het benauwd krijgen, denk ik. Ik denk dat ik het heel benauwd had gekregen. Zo benauwd als een Jona in zijn bootreis. Ben ik, zijn wij wel op Gods weg? Op de goede weg? En geestelijk geldt hetzelfde, want dat begrijpt u, dat ik niet over een bruiloft van een vriend wil praten vanmorgen, maar over het geestelijke huwelijk. Alle christenen, alle, zijn hoe dan ook op weg naar de bruiloft. U bent in het alledaagse leven getrouwd, of niet? Alle christenen. Wat hun achtergrond, leeftijd ook is. Onderweg naar de grote bruiloft. En ik weet niet hoe bij u de aanloop daar naartoe is. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar reken erop dat in het leven van de gelovige bruid van de Heer Jezus Christus er stormen zullen komen. Zulke stormen die maken dat u, jij, het zich afvraagt, zal ik ooit aankomen? Zal ik ooit in de warme, liefdevolle armen van mijn zaligmaker thuiskomen? Want, waarom is dat bij allen zo? Waarom? Alle die in die lange, witte klederen staan, zegt dezelfde Johannes, die komen uit de grote verdrukking. Dus dat is het leven van het geloof. Wij hebben niet een ritje zomaar zo makkelijk op de hemel aan. Het is een onvoorstelbare tocht. De onzekerheid slaat u soms om het hart. Ja, ook onzekerheid. Niet omdat u onzeker bent over de goede eigenschappen van de bruidegom, maar veel meer zit de onzekerheid toch aan de kant van de bruid zelf. Zoals bij dat meisje die zich afvraagt, zal die ene jongen, die man, zal die mij wel zien? Zal hij met mij willen praten? Zal hij met mij willen verkeren voor altijd? Als ze aan hem denkt en ze staat voor de spiegel, dan ziet ze opeens al die oneffenheden die ze even daarvoor, toen ze niet aan hem dacht en ook in de spiegel keek, nog niet zag. Wanneer u ziet op uzelf, dat is toch zo, dat is toch zo, dan kun je alleen maar begrijpen dat de Heer Jezus nooit met u, jou, in het huwelijk zal willen treden. Altijd voor eeuwig met u zal willen zijn. Het enige wat ik kan begrijpen is dat hij absoluut niets met mij te maken wil hebben. Hij eet met hoeren en tollenaren. Zal hij met mij willen beginnen aan een reis naar het hemelse Kanaan? Een huwelijksreis zonder einde met mij? Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. In de Bijbel wordt ons op veel plaatsen gesproken van het huwelijk in het geestelijke. Als met name dan, denk ik bijvoorbeeld, in de Oudtestamentische profetieën, bijvoorbeeld, beroemd natuurlijk, de profetieën van Hosea, hij dat volk daar uittekent, u bent toch het volk van God? Dat volk van God uittekent als een overspelig volk. En als zijn ambtsgenoot Jeremia dan spreekt over diezelfde bruid en hij het zegt, u hebt met vele boeleerders geboeleerd. Zonde. De zonde. En die zonde blijft niet zonder gevolgen. Die zonde maakt ons onaanzienlijk, niet mooi. Integendeel. De zonde maakt ons lelijk, afzichtelijk. Grauw, grijs, vermoeid. Van het geestelijke overspel. De zonde maakt ons zeer onaantrekkelijk. Dat het nou, zelfs eigenlijk ook niet meer weg te werken valt met wat voor make-up dan ook of mooie kleding. Omdat we te maken hebben met een bruidegom die daar dwars doorheen kijkt. En daarom, gemeente, de bruiloft waar we op deze morgen over spreken is een wonder. Dat vind ik al als ik getuige ben, het zal hier in de kerk gebeuren. Ik zag hem staan, de knielbank. Daar gebeurt me even wat, volgens aangezicht. Maar hoeveel te meer van het geestelijke huwelijk. Een eeuwig wonder. Mag ik vragen vanmorgen? Hebben jullie er zin in? In dit geestelijke huwelijk. Het is toch uw eigen bruiloft? Bruiloftstaal is een taal die eigenlijk de hele onze Bijbel doortrekt van Genesis tot en met Openbaring. En ik denk dan niet alleen aan die 45e psalm, maar natuurlijk ook aan het Hooglied, aan de profetieën die daarover spreken. Jesaja. En niet te vergeten de gelijkenissen van de Heer Jezus zelf, als hij bijvoorbeeld in Matteüs 22 spreekt over een koning die een bruiloft bereid had voor zijn zoon. De Heer Jezus zelf. En daarom, gemeente, naar uw hart, naar mijn hart. Wie niet een intieme, bloedwarme liefdesrelatie heeft met de Heer Jezus, die heeft in het geheel geen verhouding met hem. Waarom zo stellig? Omdat de Heer Jezus alleen maar zulke innige verhoudingen heeft met zijn bruid. De Heer Jezus is niet de God van de farizeeërs, of de God van de imam, of een of andere droge administrateur. Maar hij is degene die genoemd wordt door, dat vind ik toch wel mooi, onze statenvertalers, gelukkig ook in de herzieningen. In het Hooglied. Hij is niet zoals Luther zegt, mijn vriend. Hij is niet zoals het Engels zegt, the beloved. Maar hij is mijn liefste. En daar komen we meteen weer op mijn hart. Dan kunnen we ons hart naleggen. In die alles overtreffende trap. Gemeente, is de Heer Jezus uw liefste? Gaan uw gedachten zo vaak naar hem uit, dat u droomt en dagdroomt over hem, meer dan over enig ander? De taal van het Hooglied. Maar zegt iemand, gaat het in het Hooglied dan niet over koning Salomo? Dat kwam in de schriftlezing ook nog langs, Hooglied 3 vers 10. Is deze koning Salomo ook niet het onderwerp van die 45e psalm waarvan we zongen? Dat, gemeente, horen wij vandaag best vaak door de uitleggers zeggen. Hè? Vandaag. Hooglied moet je toch vooral letterlijk lezen. De kerk van de reformatie in de vroege kerk, die zagen toch heel duidelijk daar een beeld in. Van het huwelijk van de Heer Jezus met zijn gemeente. Zoals ook bijvoorbeeld de apostel Paulus daarover spreekt in Efeze 5. Hoe moeten we dat Hooglied en die 45e psalm lezen? Gaan we met de moderne uitleggers mee die zeggen dat het gaat in de eerste plaats over het huwelijk van man en vrouw, van koning Salomo en zijn bruid? Of spreken we toch in lijn met de kerk van de eeuwen? Het goede antwoord is natuurlijk, wij spreken in lijn met de kerk van de eeuwen. En waarom spreken wij in lijn met de kerk van de eeuwen? Omdat dat Bijbels is. Als wij lezen in het Bijbelboek Hebreeën, dan vinden we dat daar een apostel aan het woord is, in dat geopenbaarde, geïnspireerde woord van God, dat moet toch het eind van alle tegenspraak zijn, dat hij in zoveel woorden spreekt over de Heer Jezus Christus, maar dan in Hebreeën 1 vers 8 de woorden van deze 45e psalm aanhaalt. En dan niet zegt, tot Salomo zegt de Heer, uw troon zij tot in eeuwigheid. Maar hij zegt dat tot de Zoon. Maar tot de Zoon, de Heer Jezus, uw troon is in de eeuwigheid. Dus met name, met andere woorden, samengevat. Het Nieuwe Testament leest Psalm 45, en zo mogen wij dat ook doen met het Hooglied, als iets wat gaat over de Heer Jezus en zijn gemeente. Dat neemt niet weg dat we ook het beeld, hè, het is een beeld, dus we mogen het ook in het natuurlijke leven leggen. Natuurlijk mogen we dat leggen. Het huwelijk is een beeld, maar dat moeten we niet vergeten, dat het huwelijk in zijn aard een beeld is. Dus ook niet de valse tegenstelling tussen maken. Het gaat ook over het huwelijk van man en vrouw, maar het gaat ook over het huwelijk van de Heer Jezus met zijn gemeente. En dan weer naar ons hart, tot slot. Wij kunnen de vergelijking toch maken, gemeente, heel eenvoudig. Van wie houd ik het allermeest? Onder de mensen kunnen we dat doen. Welke man? Welke vrouw? Welke jongen? Welk meisje? En zo is toch ook de liefde tot de Heer Jezus en van de Heer Jezus te vergelijken? Is uw liefde op aarde voor iemand groter dan de liefde tot hem? Dat kan. Dat kan. Sterker nog, dat is ook heel vaak het geval. Maar dat is nu wat het geloof doet, niet te stoppen, niet tegen te houden. De openbaring, de onthulling van de Heer Jezus doet u altijd zeggen, mijn God, u gaat het al te boven. Uw goedheid duurt in eeuwigheid. Niemand kan op de Heer Jezus zien dat de blinde ogen geopend worden en hem dan nog vergelijken met enige aardse liefde. Het is niet dat ik zeg, ik hou van de Heer Jezus en ook van mijn vrouw. Allebei evenveel ongeveer. Nou, ietsje meer misschien. Maar het kenmerkende van de liefde waarvan we lezen in de Bijbel tot de Heer Jezus is dat het iets onvergelijkbaars heeft. De Heer Jezus heeft iets oneindigs, iets onuitsprekelijks, iets onovertroffens. En daarom, daar komen we dan op. Dat is het eerste, na deze inleidende woorden, zomaar even om het een beetje in een Bijbels kader te zetten. De voorbereiding van het Lam. Geliefden, wij lezen in dit Bijbelboek Openbaring van de bruiloft van het Lam. En in dat Bijbelboek Openbaring is hij toch de centrale figuur, het Lam. Het middelpunt van het heelal. Zodanig dat God straks dat hele Copernicaanse wereldbeeld met de zon in het midden helemaal om zal gooien. En dat niet de zon meer het middelpunt zal zijn waar alles in deze wereld omheen draait. Maar het Lam. Het Lam. Voor wie? Voor u allen, voor wie het Lam nu in dit leven, tussen wieg en tussen graf, al het middelpunt werd. We vinden in het Bijbelboek Openbaring eigenlijk een soort hele grote herhaling van wat we lezen in het Bijbelboek Exodus. Een grote exit. We hebben het op de bordjes staan. Soms staat er ook bij. Exit. Dat hebben wij nodig in ons leven. Een uittocht uit die slavernij van de zonde. Waar we vanmorgen ook gehoord hebben bij de wetslezing. Die u uitgeleid heeft. Een uittocht. Nu niet uit Egypte, maar uit deze wereld. Nu niet is het de Rode Zee, maar het is de Glazen Zee. En nu niet een lam, maar het lam die het verschil maakt tussen binnen en buiten. Het lam. Kent u de Heer Jezus als het lam? Het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Die zijn bloed gaf. Waarmee u zich zo innig verbonden hebt door het geloof. Dat zijn dood nu uw leven werd. De hemelingen in Openbaring, ze zingen ervan. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Met dat dierbare bloed. In deze escalatie van de Exodus. Als de Heer Jezus nu in die grote uittocht meeneemt. U bent als gelovige iemand die daarvan weet. Dat weet u terdege. Dat het lam niet alleen voor anderen, maar nu ook voor mij geslacht is. U weet dat u gekocht bent, duur gekocht met die prijs van die kostbare bloedprijs. Waarom? Waarom was dat nodig? Kom gemeente, waarom was dat nodig? Dat de Heer Jezus niet een schrammetje opliep vanwege uw zonde. Maar hij werd geslacht. Wat hebt u gedaan? Wat hebt u gedacht? Wat waren uw zonden dat ze zo groot waren dat alleen de kruisiging van deze lieve Heer Jezus kon gelden als bruidschat? Was het uw hart? Uw zondaarshart? Wat een nood, gemeente. Waarvan de Heer Jezus redt. Wat een verschil ook. Het lam is het enige verschil geweest in die tiende plaag tussen de huizen van Egypte en de huizen van Gozen. En het lam zal het eeuwige onderscheid zijn tussen binnen en buiten, tussen hemel en tussen hel. Daarom moeten wij wel weten van die toerekening van het bloed. Dat is niet een kleinigheid waar we wat vaagheid omheen zouden kunnen houden. Het is het dierbare, kostbare liefdesbloed van de Heer Jezus. En dat is toch wel mooi. In sommige culturen is dat. Dat de bruidegom een bruidschat betaalt aan zijn schoonouders. En dan komt hij niet aan met een bosje verwelkelijke bloemen. Maar met een kostbare, gevoelige prijs. Iets wat hij echt voelt in zijn portemonnee. Hoe kostbaar is de prijs van deze bruidegom? Welke bruidegom gaf ooit zijn leven? In die grootste liefde, in die stervende liefde. Zo, gemeente, bereidt hij deze dag. Dit is de voorbereiding van het lam. En dan komen we op het tweede, ook het laatste. De voorbereiding van de bruid. Hoe zijn we eigenlijk voorbereid op deze grote dag? Gemeente, ook voor de jongens en meisjes een voorbeeld. Een voorbeeld. Stel, een vriend van me gaat trouwen en hij heeft gevraagd of ik met hem meegaat. Hij heeft gevraagd of ik die dag chauffeur wil zijn en samen gaan wij naar het huis van de bruid. We gaan daar naartoe. Ik stap in de auto, het adres is bekend, we rijden er naartoe. Alles is gereed, hij is prachtig aangekleed en we komen aan bij het huis van de bruid. En hij belt aan, dat doe ik niet, dat doet hij, want hij is de bruidegom. Hij belt aan bij het huis van zijn bruid. En we wachten. Duurt een beetje lang. Nog een keertje bellen. En hij belt nog een keer. En na verloop van tijd wat gestommel en de deur gaat eindelijk van het slot. En als de deur open gaat, dan staat daar zijn bruid met het haar door de war. In haar pyjama. Dat is natuurlijk een absurd beeld, zegt u. Dat is natuurlijk absurd. En toch is dat wel een heel treffend beeld van hoe wij voorbereid kunnen zijn op deze bruiloft waar het over gaat in dit Bijbelboek Openbaring. Als het gaat om mijn voorbereiding op die grote bruiloftsdag. Had u eigenlijk uw geestelijke pyjama vanmorgen ook niet nog aan? Of stond u buiten klaar en naar de hemel te turen? Waar hij toch bleef. Verlangend, verwachtend, Omdat hij het beloofd heeft. Of vergis ik me vanmorgen? Dat hoop ik van harte. Dat er toch ook hier in Ochten een bruidsgemeente is die 's morgens niet zelden opstaat met het gebed in het hart. Heren, is het dan vandaag onze dag? Zo anders, zegt gemeente, dan onze bruiloft. Je krijgt een kaartje met een datum en het hele programma staat erop van receptie en kerkdienst en de maaltijd. Het wordt een aantal maanden van tevoren bekendgemaakt, zodat iedereen erbij kan zijn, de voorbereiding kan treffen. Maar van deze bruiloft krijgt u geen kaartje met een datum erop. En daarom zegt u bij tijd, de Heer Jezus, wanneer is die dag dat ik bij u wezen mag? Het gaat vanmorgen over de liefde. En als ik de taal van de liefde niet had, ik was als een schel klinkend metaal. Dit is de kern van het christendom. Het hart. Het gaat over de hartstocht, de liefde, het verlangen naar hem die mij gekocht heeft met zijn kostbare bloed. Het is een beeld. En zoals alle beelden gaan beelden ergens ook mank. Kijk, op onze aarde is het door de Heer geboden, de Heer Jezus heeft het zelf gezegd, dat iedere man zijn eigen vrouw heeft. U hebt één man op deze aarde. Eén man, één vrouw. En u kunt de gedachte er niet uitstaan dat er een ander tussenkomt, bijkomt. Verschrikkelijk. Of als je zelf zo'n derde bent. David. Man, maar de Heer Jezus. Hoe ligt dat met het geestelijke huwelijk? Waarom zegt de Heer Jezus dat tegen ons als mensen? Eén man, één vrouw. Wil ik nu dat de Heer Jezus ook alleen met mij in het huwelijk treedt, dat geestelijke huwelijk, en dat verder niemand dat innige zielscontact met hem zal hebben? Waarom is dat zo, dat God is een schepping dat gezegd heeft, één man, één vrouw? Nou, heel eenvoudig, omdat er geen man bestaat die op een eerlijke wijze die intieme, liefdevolle aandacht kan verdelen. En een vrouw kan dat evenmin. Soms is één al bijna te veel, zou je zeggen. Maar dat geldt voor de Heer Jezus niet. Zijn liefdevolle omgang met zijn kinderen komt nooit in mindering op een van de anderen. Zijn aandacht is altijd volledig. Zijn aandacht is altijd rijk voor al zijn lievelingen. En daarom, ik heb ook geen enkele reden om jaloers of afgunstig te zijn in dat geestelijke opzicht. Integendeel, de bruidegom wordt alleen maar mooier, schoner, aantrekkelijker als ik zie dat zijn liefde niet alleen voor mij, maar ook voor zoveel oneindig blijkt. En daarom, gemeente, zijn jullie ook zo getroffen door die onwederstandelijke en die oneindige liefde van de Heer Jezus. Welke eigenschappen van de Heer Jezus maakten nu dat u voor hem viel? Weet u nog van die tijd van de eerste liefde? Die omgang tussen hem, dat u nou wel dagen achtereen uit de Bijbel kon lezen en in het gebed daar bezig was. Hebt u in uw leven wel van die periode, van die heilige verliefdheid, dat u maar aan één denkt in de dagen en in de nachten? Heeft het verlangen naar de Heer Jezus u wel eens, als het ware, ziek gemaakt, zoals we dat lezen in dat heerlijke hooglied? Want reken erop, gemeente, dat de Heer Jezus zijn bruid gereed maakt. Niet zelf. Niet zelf. Ze krijgt fijn blinkend linnen aan. Blinkend linnen. Dat is hemels. Blinkend zoals de bruidegom blinkend is. Wij lezen dat de Heer Jezus, van de Heer Jezus gezegd wordt, hij is de blinkende morgenster. We lezen van Openbaring 22, denk vers 1. Van dat water wat uit de troon komt, helder als kristal. Zelfde woord in de grondtaal. Het schittert. Dus die schittering van de Heer Jezus, die is nu ook zichtbaar in de bruid. Gelukkig. Ze straalt. Letterlijk, ze was vaak vlak en mat. En nu straalt ze met de glans die de bruidegom op haar gelaat legt. Waarvan straalt ze? Van de rechtvaardigmakingen der heiligen. Gemeente, dat is de vrijspraak. De rechtvaardiging van de goddelozen, dat is de taal van de reformatie. Dat u weet dat u schuldig stond voor God. Maar dat onbegrijpelijke wonder dat in uw leven gebeurde, dat hij bekend maakt, uw zonden zijn u vergeven. Al had ik zelf alle gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. Dat blinkende gewaad, goddelijk. Niet zelf gemaakt, niet zelf aangetrokken, geschonken, toegerekend. Wat een bruidegom. Dat gebeurt bij ons natuurlijk niet. Dat de bruidegom zelf meegaat met de bruid om de bruiloftsjurk uit te zoeken. Hier wel. Hier wel. Hij heeft hem zelf schoongemaakt. Zelf wit gemaakt. Rein gemaakt. Wat vindt hij haar mooi? Nu. De bruiloft van het Lam. De bruiloft van het Lam. Alles aan deze bruiloft is doortrokken van de verzoening. Het Lam is centraal in de eeuwigheid, omdat het zo centraal is komen te staan in de tijd. Is het Lam het middelpunt geworden van uw leven? Hij is het die het verschil maakt tussen hemel en tussen hel. Zonder het bloed van dit lam bleef er alleen maar plaag over voor Egypte. Zonder lam blijft er alleen maar toren over voor u. U leert het lam kennen als het lam dat de toren stilt. Het lam brengt vrede. En daarom houdt u zo zielsveel van hem. God heb ik lief. Waarom dan, psalm dichter? Waarom? God heb ik lief. Waarom? Hij hoort mijn stem. Mijn smekingen, mijn kraag. Hij redt mij keer op keer. Die liefde wordt niet minder, maar meer. U wenst nabijheid. U verlangt, als u het zicht hebt op de Heer Jezus, anders natuurlijk niet. Als u het zicht hebt op de Heer Jezus, verlangt u meer naar de hemel dan naar de aarde. Als u nog meer verlangen hebt naar de aarde dan naar de hemel, is het niet best. Of u hebt de Heer Jezus nooit gezien. Of u hebt hem wel gezien, maar het is zo lang geleden en de gedachte eraan is zo verdreven dat u zegt het echt. Ik kom het veel tegen. Die man is 80 jaar. En hij zegt het echt, hè? Terwijl de Heer Jezus met ons meeluistert, met alle gesprekken. Hij zegt tegen me, ik zou toch nog wel een poosje hier willen blijven, echt. Echt. Echt waar. Het gaat over ons hart, gemeente. Dat is toch niet de taal van de bruid? Als de bruidegom je opkomt halen, zeg je nog niet, ik wil nog even mijn werk afmaken. Je laat toch werkelijk alles vallen. Of die jongen die zegt, ik heb de bruiloft toch nog maar even 3 weken uitgesteld. Ik zag er zo ontzettend tegenop. Ik weet dat gewoon niet, gemeente. Ik weet dat niet. Ik weet het ook gewoon echt niet. Of dat er vroeger meer was, dat weet ik niet. Een uitzien naar die dag. Onder de kinderen van God. Maar ik vind het geen goed teken. dat er zoveel zijn. Ik zou toch nog wel een poosje hier willen zijn. Echt waar, hier met jezelf. Met dat gebrekkige. Waar komt dat toch door? Hebben we dan echt geen idee wat er te wachten staat? De eeuwige verlossing. Ik zou nog een poosje bij de kleinkinderen willen zijn. Ik kan het begrijpen. Ik kan u wel begrijpen. Maar welke van de kleinkinderen is er beter, heiliger, aantrekkelijker dan de Heer Jezus zelf? Zou de vriendin van de bruidegom echt nog lang van hem gescheiden willen blijven? Hier? Nee. Nee. Gemeente, de Heer Jezus laat zich zien in zijn woord aan ons, opdat we helemaal verkocht zullen zijn aan hem. Helemaal. We lezen van de verschillende discipelen. Peter zat de schoonmoeder. Nou, u begrijpt, als u een beetje verstand hebt van schoonmoeders, niemand heeft losse schoonmoeders zonder dat hij getrouwd is. Peter was getrouwd. En we lezen in 1 Korinthe 9 dat de apostel Paulus schrijft dat er meer apostelen, broeders van de Here, gebonden waren aan een vrouw. Maar van de Here Jezus lezen wij dat niet. Hij toont zich in het evangelie als die zo beschikbare, aantrekkelijke bruidegom. Benaderbaar. En daarom gemeente. Hij roept ook vanmorgen aan. Kom. Ik betaal. Alles. En dat voor eeuwig. De weg ernaartoe is niet makkelijk. Wij begonnen de preek met die bruiloft op Urk, weet u wel, met die storm. Even had het erop geleken dat die bruiloft deze geheel niet door zou gaan. Maar in Gods goedheid ging het allemaal door. Als u hier of thuis onder dat liefdesoog van de Heer Jezus bent gevallen. En hij die blijken geeft dat hij zielsveel van u houdt. Dan wacht ook u. Een verkeringstijd. In de storm. Totdat de wind voor eeuwig zal gaan liggen. En de bruidegom uw eeuwig onzekere hart voor eeuwig zal verzekeren. Altijd met een nieuwe blijken van zijn liefde. Gemeente, het is een bruiloft. Die wel begint, maar die nooit meer ophoudt. Het is een bruiloft zonder einde, welke stormen er ook nog zullen woeden. Al bekoelt uw liefde nog zo vaak, zijn liefde wordt altijd nog intenser, warmer. Het is een stervende liefde. Het is zijn eeuwige liefde. Amen. En daarom gaan we er opnieuw van zingen, gemeente, met de 45e en het 6e nu. Dan zal de vorst van al uw schoon, dat zijn die heerlijke kleding die hij zelf heeft uitgezocht. Van al uw schoon getuigen, hij is uw Heer, dies moet ge u voor hem buigen. 45 vers 6. Thank you. Gemeente, als we eindigen met dankzegging, zullen we ook voorbeden doen voor de familie van de overleden mevrouw Van der Vieren. We doen voorbeden voor de zieke, de heer Hermsen van de Bonengraafse Weg, die verblijft voor revalidatie in zorgcentrum Vrijthof te Tiel. Voor de heer D. Welvaart uit de Adriaan van Ostadestraat in Kesteren wordt morgen geopereerd in het Antonius Ziekenhuis de Nieuwegein. En voor mevrouw Van der Hater de Jong. Ze verblijft nog in Markant, maar is voldoende hersteld en wacht op gereed komen van haar kamer in Elim. Zover. We zullen de heren danken en ook voorbeden doen. Heer Jezus, wat zal dat zijn als we voor uw aangezicht zullen verschijnen? We hebben het net heerlijk gezongen met dat gouden borduursel over haar heen gedrapeerd. En alles in de hemel is van goud, opdat het uw heerlijke gedaante zal weerspiegelen. En dat overal waar we kijken, in de hemel, we alleen maar u zullen zien. We zullen u in elkaar ook terug kunnen zien. Wat een heerlijke dag zal dat zijn, Heer. Als u in de tijd tussen wieg en graf uzelf als het ware heeft laten wedergeboren worden in ons. Dat we helemaal ingenomen zijn door uw liefde. Wat zijn dat heerlijke beelden, Heer, die we op deze aarde soms krijgen als we dat soms horen van mannen en vrouwen die 50, soms 60 jaar of nog langer met elkaar in het huwelijk verbonden zijn en geheel en al elkaars eigen zijn geworden. Zo eigen met elkaar, vertrouwd met elkaar. Geef ons meer dan dat dan ook het vertrouwelijke van de omgang met u, Heer, terwijl we u nu nog niet kunnen zien zoals u bent. Toch liefdevolle omgang. U spreekt tot ons. Het zijn uw liefdesbrieven in de Bijbel aan ons geschreven. En het zijn die liefdesuitingen die we terugzeggen tegen u in het lied en in gebed. Heer, we bidden dat u deze taal van de liefde ook in de gemeente van u, hier in ons land, gevonden zal laten worden. Dat dat ook bij de jonge mensen ook opnieuw zal gebeuren. Dat ze van u mogen gaan houden omdat u zich laat zien zoals u bent. In al uw gerechtigheid, waarvoor we wel kunnen vrezen, maar toch ook in uw genade. In het offer, in het kruis. Wat een onuitsprekelijke liefde. Al zo lief. Deze wereld ook bij mij van binnen gehad. Heer, en dat bidden we ook. Dat deze taal ook zo troost zal zijn bij degenen die het zo hard nodig hebben. Die geplaagd worden door allerlei zorgen. Door zonde, door ziekte. We bidden in het bijzonder, Heer. Ook voor de familie van de overleden mevrouw Van der Vieren. We dragen ze aan u op, Heer. Dat er ook een hoop mag zijn op u. Dat u zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst kan geven. Als wij het lezen in dat heerlijke hooglied dat deze liefde sterk is als de dood, belijden wij dat de liefde van u, Heer Jezus, sterker is dan de dood. U zult uw geliefde bruid niet in het graf laten, maar u gaat ze alle wakker maken met een kus. Bidden we, Heer, ook voor de heer Hermsen, die voor revalidatie verblijft in Tiel. Wilt u hem in deze weg ook van beproeving zegenen en helpen? En wilt u ook bij hem, te midden van al de oefeningen die hij zal moeten doen en de begeleiding die hij ook krijgt, ook dit heerlijke uitzicht ook geven, dat ten diepste deze weg op aarde voor ons allen in zekere zin doodloopt, maar dat na de dood het leven bereid is. Die veiligheid van uw handen. Dat bidden we ook, Heer, voor de heer Welvaart. Als hij morgen wordt geopereerd, Heer, en naar de operatietafel zal gaan en weg moet gaan, vol van spanning en onzekerheid, wilt u hem verzekeren met uw eeuwige liefde. Dat te midden van alle kwalen die we ook kunnen hebben, nu genoemd hier of onbekend misschien wel in de gemeente, de kwalen van het lichaam, wij met onze zieke lichamen bij u komen en ook met ons zieke, zieke hart. Heer Jezus, waar u raad weet, bij u is raad, bij u alleen. We bidden en we danken, Heer, ook met mevrouw Van den Hatert. Als ze voldoende hersteld is om hier een kamer te krijgen in dat gebouw met die prachtige naam Elim, wilt u dan geven dat het ook een Elim voor haar zal zijn, een oase in de woestijn van het leven. Want dat hebt u ook gezegd, Heere, dat u uw volk Israël wilde laten trekken opdat het mij een feest zou vieren in de woestijn. Geef dat te midden van al de zorgelijke en zwakke omstandigheden, dat dan toch ook haar belijdenis zal mogen zijn om u groot te maken. Als de krachten minder worden, maak het verlangen dan sterker. Heer, zo bidden we voor deze gemeente met de kerkenraad, degene die hier werk mogen doen, de predikant, de pastoraal werker, wilt u ze zegenen en deze gemeente tot bloei brengen. Het is uw gemeente, we vertrouwen het aan uw zorg toe, Heere, meer dan aan iemand anders. Houd u over ons de wacht. Zegen ook dit dorp met alle kerkelijke verscheidenheid, Heere. De schuld ligt hier, de schuld ligt in deze plaats. Wilt u bijeenbrengen wat niet meer bijeen lijkt te passen. En uw koninkrijk bouwen in de straten, in de huizen, in de gebouwen van de kerken. Omwille van uw grote naam, Heere, maak uw bruid gereed. Omwille van uw grote naam alleen. Amen. De collectes mag ik u nog een keer herhalen. Er zal een QR-code in beeld komen, zometeen na de aankondiging, die voor de collecte te gebruiken is. En de mensen die aanwezig zijn in deze dienst, die kunnen bij de uitgang na de dienst hun bijdrage in de collectezakken deponeren in de collectebussen. En tot slot zingen wij dan van Psalm 45 en daarvan het 7e vers. Straks leidt men haar in statie. Dat is met heel veel bombarie zou je bijna zeggen. Je kan het wel een beetje voorstellen met in gedachten nog die staatsbegrafenis van koningin Elisabeth. Uit haar woning in kleding rijk gestikt tot haar koning. Het is het 7e vers van Psalm 45 tot slot. Verder was mij nog verzocht om u als gemeente eraan te herinneren om de programmaboekjes voor de vakantie Bijbelweek op te halen in het Baken. En we eindigen nu met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.